Bedankt, Johnny. Het is toch wat om dat te kunnen zingen. Eens was ik blind en nu kan ik zien. Het is niet voor iemand die helemaal niet zijn ogen kan gebruiken, maar het is voor ons eigenlijk. Hè? Wij waren eens blind en nu kunnen we zien. Is dat niet geweldig? Daar kun je enthousiast over worden, toch? Deze week sprak ik met iemand die al een hele tijd christen is. En het ging over hoe is het nu toch mogelijk dat je enthousiast blijft als christen. Kan dat eigenlijk wel? Of verlies je dat? Of om even aan het lied te denken, kan het zijn dat je helemaal vergeet dat je blind was. En dat je nu kan zien. Als mensen genezen werden in de dagen van Jezus, dan als er zo'n bijzonder wonderlijke genezing was, dan sprongen ze op, dan sprongen ze een gat in de lucht en dan heel hun leven was veranderd. En dat was toch eigenlijk ook met ons toen we de Heer Jezus leerden kennen, of niet? Dan is er zoveel veranderd en dan begin je aan het nieuwe leven. En toch blijft dat dan zo. Als je nu 10, 20, 30, 40, 50 jaar verder bent, ben je dan nog steeds enthousiast? Of is het dan heel gewoon geworden? Dat je, ik ben christen. Ja, zondagmorgen ga ik naar de kerk. Natuurlijk, ja, dat moet je anders doen. Hè? Is er nog dat vuur? Is er nog die passie? Het gebeurde, ook in de Bijbel zien we voorbeelden. Ik denk aan als de Heer Jezus spreekt over de gemeente van Efeze, die geweldige gemeente, waar ze ontzettend veel goeds hadden. Als je naar die gemeente zou kijken, dan zou je gewoon jaloers zijn, toch? En dan moet de Heer Jezus zeggen, één ding heb ik tegen u, en dat is dat u uw eerste liefde verzaakt zijt. Uw eerste liefde is weg. Het enthousiasme, het wordt gedaan, maar is dat een gebruikelijk patroon voor christenen, dat we enthousiast beginnen en dan zo'n beetje afzakken en steeds minder enthousiast worden, steeds minder passie hebben, steeds minder vurig zijn? Is dat een normaal patroon of niet? Zijn we ermee akkoord dat we zo'n patroon hebben in ons eigen leven? Het is zo nodig om steeds weer door de Heer te worden aangeraakt. En dat kan op allerlei manieren. Maar ik denk vooral ook door wat hij zegt. Door wat Jezus, door wat God de Vader zegt, door wat Jezus zegt. En dan hebben we nodig om opnieuw aangesproken te worden. En gelukkig gebeurt dat. Ik werd deze week bepaald bij een tekst. En dat is een geweldige tekst. Ik denk als je die tekst leest, daarom lees ik het vanmorgen ook, terwijl ik heb niet het idee dat we allemaal lauwe christenen zijn hier, want u bent enthousiast genoeg, dacht ik. Maar toch, als we eerlijk zijn, ik hoor Jeroen vertellen van, ja, het kost best moeite om alle dagen stil te worden voor de Heer, om in die relatie van de Heer levend te blijven. Het valt soms best tegen, het is niet zo gemakkelijk. Maar dan lees je weer hoe God over ons denkt, wat God te zeggen heeft in zijn woord en als je stil wordt voor dat woord en dan word je eigenlijk aangeraakt. Dan word je helemaal enthousiast. Dan zie je hoe geweldig onze God eigenlijk is. En ik ga een paar hele mooie teksten lezen. Heel indrukwekkend, tenminste. Ik hoop dat u ze ook indrukwekkend vindt in Jesaja 43. Dus u mag het opzoeken, want het is goed om misschien de tekst erbij te houden. En ik ga een paar woordjes eruit naar voren halen. Jesaja 43, dus Jesaja en andere grote profeten, Jeremia en Ezechiël, zijn best lastige boeken. Het kost wel moeite om dat soms te lezen en we begrijpen ook niet alles, maar als we dan iets begrijpen, dan ben je eigenlijk heel dankbaar en blij. Nu Jesaja 43, vanaf vers 1, een paar versen maar. Ga maar een paar versen lezen. Er staat wel nu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. moet je door het vuur gaan. Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben jouw God. De Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken. Om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Dat is zover deze verse. Ik zou verder kunnen lezen, maar het gaat me echt om deze verse. Misschien moet ik even iets zeggen. Je zou kunnen zeggen, ja, het Oude Testament. En als je het helemaal leest, het hele gedeelte ook in hoofdstuk 42. Dan zie je, het gaat over Israël. Slaat het nu ook op mij, op ons? En als je dan leest, dan ontdek je hier het karakter van God. En daarom is het ook voor ons. Jesaja 42, dat is een minder prettig hoofdstuk. Want daar gaat het over de zonde van Israël. En over het oordeel dat God daarover moet uitspreken. Over ballingschap, over verdrukking. Dat zijn geen leuke dingen. Die hebben ze over zichzelf gehaald. En als je daarover nadenkt, dan herkennen we allemaal iets van onszelf daarin. We hebben heel veel over onszelf heen gehaald. En soms hebben we het lastig omdat we dingen over onszelf hebben heen gehaald. En we beseffen dat we zondige mensen zijn, ook als christen, zondigen we nog. En er is niemand hier die kan zeggen, ik zondig nooit meer. Dat God onze zonden niet meer aanrekent, dat is wat anders. Maar we zijn zondige mensen en als we tegenover die rechtvaardige God staan, dan zakken we helemaal in het niet. Maar toch niet helemaal. Want dan komt vers 43, of hoofdstuk 43, en dan spreekt het eigenlijk over de genade van God. Want dat volk had het zo verprutst. En denk maar aan je eigen leven, wat heb je vaak veel verprutst? En dan komt God met zijn genade. Je hebt gefaald, je hebt tekort geschoten, je hebt allemaal verkeerde dingen gedaan. En dan denk je, Heer, wat blijft er van mij over? En dan komt God met zijn genade. En er zijn een paar hele mooie woorden, mooie begrippen. Ik schiep jou, ik heb je geschapen. God heeft ons geschapen. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat God een doel heeft, een bedoeling met ons leven. Je kan zeggen, we zijn allemaal begonnen in de baarmoeder van onze moeder. Of je kan zeggen, ja, we komen voort uit vorige generaties. En als je ver terug gaat, dan kom je uiteindelijk bij de eerste mens uit. Maar je komt uit bij God die ons geschapen heeft. God heeft ons geschapen. U en mij, God heeft ons geschapen. Hij stond aan het begin van ons leven. Hij heeft ons dat leven gegeven. En als wij dat leven hebben ontvangen, dan betekent dat leven is zinvol. Dat heeft een bedoeling. Daar sta je niet altijd bij stil. Ik ook niet. Maar ons leven heeft een doel. In Efeze staat dat voor de grondlegging der wereld, voordat de eerste mens geschapen was, had God al zicht op ons. Nou, dat is een wonderlijke gedachte. Dat God voor de grondlegging der wereld, voordat alles geschapen was, zag hij mij en zag hij u. Zag hij ons hier zitten? Kan je dat voorstellen? Nee, dat kunnen we ons niet voorstellen. Hè? Maar dat is het feit dat wij geschapen zijn door God. Wij hebben een doel in ons leven. Het tweede woord, ik ga even vlug over een paar woorden heen. Maar ze zijn zo mooi eigenlijk. God vormde ons. We zijn gevormd. Je kan zeggen dat is ook hetzelfde als ontstaan, als geschapen. Nee, maar dit heeft een andere betekenis, het formeren of gevormd worden. Wij hebben met onze schepping talenten gekregen. Als we christen zijn geworden, hebben we geestelijke gaven ontvangen. Die bepalen ons leven voor een heel stuk. Als we onze talenten gebruiken, dan komen we tot plooi, tot ontplooiing. Als we onze geestelijke gaven gebruiken in de gemeente, dan komen we helemaal tot ontplooiing. En gevormd worden, dat wil nog veel meer zeggen. Want als je leeft, als christen ook leeft met God, dan word je gevormd door het leven. Je loopt soms ergens tegenaan en je stoot je hoofd en dan weet je, oh, dat was verkeerd. Je moet leren en afleren. En als je daarvoor open staat, dan gaat God je vormen. Hij is ook, beeld in het Oude Testament, Jeremia, beeld van de pottenbakker. Hij kneedt ons. En we geven ons in sommige liederen ook over aan God. We zeggen, nou Heer, vorm ons maar, kneed ons maar. En het is niet zo simpel, niet zo vanzelfsprekend, want dat vinden we meestal niet fijn als je gekneed wordt. Maar het is nodig. Als God erbij is, als we God die ruimte geven in ons leven, dan word je gevormd. Als je Jezus wil volgen, als je echt een discipel wil zijn, en in feite hebben we geen keuze. We kunnen niet zeggen, ja, maar ik ben wel christen, maar geen discipel. Dat kan niet. Je bent als christen een discipel en je mag Jezus volgen. Het is een geweldig avontuur, maar daar word je ook gekneed. Je wordt soms terecht gewezen. Er zijn moeilijke dingen waar je mee te maken hebt. En het derde woordje wat hier staat, wat met ons te maken heeft. Ik zal je vrijkopen. Nou, dat is niet goed vertaald in de nieuwe Bijbelvertaling. Er staat in de grondtekst, ik heb je verlost. Dus dat is niet wat nog zal gebeuren, maar dat is gebeurd. Er staat het begrip vrijgekocht. Dus betekent dat God heeft iets gedaan om ons te verlossen, om ons vrij te kopen. Er is, als het ware, een losgeld betaald. Er is een prijs betaald. Jezus heeft die prijs betaald aan het kruis. Dat is een bemoediging. Als je denkt aan je eigen tekorten en falen en zonden, dan weet je, de Heer Jezus is voor ons aan het kruis gegaan om ons juist die zonde last te dragen, de schuld van de zonde te dragen. Dus het is gebeurd. We zijn verloste mensen. Eerst was ik blind en nu kan ik zien. Is dat niet geweldig? Daar mag je enthousiast over zijn. En dan het vierde woordje wat hierbij staat in het eerste groepje van woorden, dat is, ik heb je bij je naam geroepen. Nou, dat is eigenlijk helemaal ongelooflijk. Ongelooflijk wat hier staat. Dat die almachtige God, die heeft u en mij aangesproken, heel persoonlijk aangesproken, bij uw naam geroepen. Die God kwam bij ons. Gisteren was het Koningsdag, dat weet u toch, hè? Nee? Het is Koningsdag gisteren. Ja. Nou, oké. Dat is niet erg bewust beleefd, geloof ik. Maar stel je voor dat je uitgenodigd wordt bij de koning. Bij de nieuwe koning, Filip. Dat zou een waarschijnlijk een gebeurtenis zijn. Ja, het is plezant, hè? Ik heb het gisteren in Nederland gehoord op Blauw Bloed. Dat Koningsdag was. Maar als je wordt uitgenodigd bij de koning. Ja, dat is toch een enorme gebeurtenis. Stel je voor dat je krijgt die uitnodiging. Je gaat naar het paleis toe en je bij de koning. En dan vraag je af, waarom? Waarom krijg ik een persoonlijke uitnodiging? Of bij welke grote machthebber, een van de grote van de aarde, als je daarmee in contact zou komen, dat is indrukwekkend, dat vergeet je heel je leven toch niet meer. En hier staat dat God zegt, ik heb je bij je naam geroepen. Is dat niet geweldig? God heeft ons bij onze naam geroepen. Dat is de gebeurtenis die ons leven bepaalt. En dat kan niet meer stuk, ons leven. En dan zegt hij ook, en dan moet je weer denken aan het gedeelte wat hiervoor staat. En dan zegt hij, hoe staat het? Hij zegt tussendoor, wees niet bang of vrees niet. Dus dan moet je denken aan wat ervoor staat, in hoofdstuk 42. Alles wat Israël meemaakte, ballingschap, de verdrukking, vervolgd worden. Wat tot op de dag van vandaag nog steeds gebeurt. Omdat ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. En God heeft een oordeel over hen uitgesproken. En God zegt, wees niet bang. Vrees niet. Want je bent van mij. Wat er ook gebeurt in ons leven. Als we christen zijn, dan zijn er heel veel mooie dingen die gebeuren. Het geeft ontzettend veel vreugde, blijdschap. Het maakt ons leven zinvol. Je hebt doelen die je ontdekt en je ziet dat je waardevol bent, dat je iets kan betekenen voor God en voor anderen. En het leven als christen kan ook hele andere kanten hebben. En soms dan word je bevangen door moeite en dan heb je strijd en tegenslag, het lukt niet. En je bent soms teleurgesteld in jezelf. En natuurlijk helemaal teleurgesteld dan in je mede-christenen, want die hebben het allemaal verkeerd gedaan. En dan zegt God, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Je bent van mij. Dat is die genadige God. En als er allerlei moeilijke dingen in ons leven zijn, waar we soms geen raad weten, dan zegt God, moet je door het water gaan? Ik ben bij je. En dat is een beeld van als... je kan het je beste misschien voorstellen als je gewoon naar het nieuws kijkt de laatste week. Die overstroming in Italië en in Frankrijk. En we kunnen ons dat... Ik kan me ook soms moeilijk voorstellen dat je weggesleurd wordt met auto en al. En dat je verdrinkt. Er zijn mensen verdronken door de kracht van het water. Wat er gebeurt in ons leven, dat kan soms zo zwaar worden dat je bijna verdrinkt. Dat je het niet aan kan en... Je begrijpt het ook niet. Waarom gebeurt het nu allemaal? Ik denk aan soms verschrikkelijke geestelijke strijd en fysieke strijd en sociale strijd die mensen meemaken met allerlei gebeurtenissen. Soms in het eigen gezin. Je begrijpt het niet. Waarom, Heer, moet ons dat overkomen? Waarom moet mij dat overkomen? En je bent helemaal de kluts kwijt en dan staat hier... Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Nou, dan mag je aan vasthouden. Dat is onze God. Dat is toch onze God die komt met genade. Hij komt met genade. Hij komt als de hulp. Hij komt met zijn liefde. Dit jaar gaat het om de liefde, onderlinge liefde. Maar wat is het goed als we eerst zien wat een geweldige liefde God heeft voor ons. Want wij zijn echt niet beter dan het volk Israël. Wij gaan steeds weer onze eigen weg. En dan denken we, ja, dat is de beste weg, dat vind ik toch. En we maken vaak verkeerde keuzes. We zijn soms helemaal verkeerd bezig. We vergeten God. En we denken alleen maar aan onszelf. En dan ben je zo teleurgesteld. Je ziet het soms helemaal niet meer zitten. En dan word je niet meegesleurd door die rivier... Moet je door het vuur gaan, zegt de tekst ook. Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Is dat niet een bemoediging? Juist als je het echt niet ziet zitten, dan weet je, ja maar God, ik zal toch niet ondergaan. Het lijkt wel alsof ik onderga, maar ik ga niet onder. Want u houdt mij vast. U houdt mij boven het water. U laat me niet meegesleurd worden door de rivier. Ik denk dat we het allemaal kennen in ons leven. We kunnen misschien tientallen voorbeelden of getuigenissen geven. Misschien moeten we dat doen straks bij de koffie. Geef maar getuigenissen. Hoe diep heb je gezeten? En hoe heeft God je er doorheen gehaald? En het gebeurt meestal niet op ons moment. Soms moet je heel lang wachten. Soms begrijpen we er echt helemaal niks meer van. Maar God houdt je vast. Dat zegt hij. Je bent van mij. God heeft ons persoonlijk aangesproken. En hij zegt... Ik ben bij je, je bent van mij. Onze God komt met zijn genade. En dan zegt hij nog iets verder. Hij zegt, want waarom worden we niet verteerd door het vuur of verschroeid door de vlammen? Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je Redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Dat is misschien voor ons even lastig om te begrijpen... Wat heb ik tegen in Egypte? Maar in het verband van Israël, daar zie je dat God eigenlijk zegt... Israël, dat kleine volkje, dat heb ik lief boven Egypte. Dat Israël heeft onderdrukt. Of andere volken die Israël hebben onderdrukt. Ik geef ze allemaal weg om jou, om Israël, om u te hebben. En zo gaat God om met zijn mensen. Nou, daar word je toch enthousiast over, of niet? Dat is toch heel bijzonder. Nu, als alles vanzelf gaat, en soms zijn er zo periodes, dan gaat alles vanzelf en dan gaat het prima. Het gaat goed naar onze kinderen, goed op, ze zijn allemaal gehoorzaam, ze gaan allemaal de weg van de Heer enzovoort. En ze vinden allemaal een goede job en soms is het helemaal niet zo. Helemaal niet zo. En het gebeurt. Dat is de realiteit. En dan mag je denken aan die God die vol genade is en die ons uitkiest boven alles. Hij heeft ons bij onze naam geroepen, hij heeft ons persoonlijk aangesproken en hij zegt, wees niet bang, ik ben bij je in alle omstandigheden. Nou, dat moet je terug ontdekken. Als je het niet meer ziet zitten, dan moet je die teksten blijven lezen en nog andere teksten blijven lezen. En dan ontdek je dat geloof is niet wat religieuze gewoontes van, ja, we gaan zondag naar de dienst en ik lees toch wel af en toe mijn Bijbel. En ik bid ook af en toe een keer. We hebben nodig om te bidden. We hebben nodig om Gods woord te lezen. We hebben het nodig om gewoon in onze eigen gemeente te zijn. We hebben het nodig. Hè. Sommigen zijn, en dat lijkt in onze tijd steeds sterker te worden. Sommigen denken, ja maar, ach, doe niet iedere zondag. Hè. Kan het wel een keertje missen. Hè. Ja. Dat fluistert de boze wel in onze oor, natuurlijk. Je moet niet alles zo serieus nemen. Niet al te serieus zijn. Hè. Wees maar een beetje gemakkelijk. Er zijn nog wel een paar fanatiekelingen in de kerk. En die komen wel iedere zondag. Die doen het wel. Nee. Het is de boze die probeert ons daarvan af te houden. Het geloof, onze relatie met de Heer Jezus, dat is zoveel meer. Daar hoort het allemaal bij. We kunnen niet zonder. En God heeft ons alles gegeven. Voel ik me schuldig als ik zie dat in nog steeds een aantal volken zijn die geen of een heel klein stukje van het woord van God hebben in hun eigen taal. En wij moeten uitkiezen, ja, oh, welke Bijbel zal ik vandaag lezen? De NBG of de NBV of de Herziene Statenvertaling of het levende woord, het boek, de allernieuwste vertaling in onze eigen taal. Of in de hedendaagse taal. Mensen, we zijn overvoed. En daarom zijn we misschien ook gemakkelijk lauw geworden. Nu, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dat moet ook voor dit jaar in alles wat we doen, als we denken over de liefde. Dat moeten we vasthouden. Niets kan ons scheiden van die liefde, die grote liefde van God. Die op zijn volk dat helemaal de fout in gaat. Dat God komt met zijn genade. En dat hij herinnert, ik heb je geschapen. Ik heb je gevormd door het leven. Ik heb je vrijgekocht. Ik heb je verlost. Ik heb je geroepen. Je bent van mij. Als ik dat weer zie, dan kan ik dankbaar zijn. En dan kom ik weer terug op, als je al langer christen bent en je hebt dit nog steeds en je herkent dat nog steeds, dan betekent dat ook dat geloof was niet een bevlieging, niet iets wat tijdelijk was, maar dat mag je vasthouden en God heeft jou vastgehouden. Dus soms moet je opnieuw kiezen voor God. Dat zingen we ook vaak in liederen, nou die zingen we dan gewoon, want ja, de tekst zegt het, dus dan zing je dat toch. Maar vaak zijn de teksten met een diepe betekenis van, je moet opnieuw kiezen, opnieuw jezelf geven aan de Heere. En als je de vreugde bent kwijtgeraakt, dan mag je opnieuw zeggen, Heere, geef mij die vreugde opnieuw. Als je de passie voor Jezus bent kwijtgeraakt, dan mag je opnieuw zeggen tegen God, Heere, God, geef me dat terug. Want ik wil dat, ik wil vurig zijn voor u, ik wil enthousiast zijn, ik wil van u genieten. Ik wil van uw woord genieten. Ik wil van uw gemeente genieten. Ik wil van alles wat u mij hebt gegeven, wil ik genieten. En dan mag je jezelf opnieuw aan de Heer geven. En de Heer die neemt ons, want hij is genadig. En dan zegt hij opnieuw, en dan zegt hij 100 keer. Je bent van mij. Ik heb je lief. Je bent kostbaar. Vers 5. je bent zo kostbaar in mijn ogen. In ogen van mensen zijn we vaak afgewezen en waardeloos. We worden niet serieus genomen. We worden niet geloofd. Niemand luistert naar mij. En God zegt, je bent zo kostbaar in mijn ogen. Zo waardevol. En ik houd zoveel van je. Dat is onze God. Is dat niet geweldig? Laten we een moment bidden en hem danken. Heer Jezus, wat is het ongelooflijk eigenlijk. Dat we zo belangrijk zijn in uw ogen. Heer, we zijn in onze eigen ogen niet belangrijk. En Heer, we denken, wat maakt het uit alsof ik er ben. Maar in uw ogen, Heer, zijn we zo kostbaar. En zo belangrijk. Heer Jezus, ik wil u danken dat u ook tegen mij hebt gezegd. Ik ben bij je. Je bent kostbaar. Wees niet bang. Want ik ga met je mee. In alle situaties van het leven. Heer Jezus, uw naam zij geloofd en geprezen. Bid u, Heer, dat een ieder die hier is, die vreugde, die passie mag hebben en terugkrijgen, Heer. Dat we echt voor u mogen gaan, door u aangesproken worden. En dat die relatie met u zo levend is, dat we niet zonder kunnen. In Jezus' naam. Amen.